Hartelijk welkom. Dus eindelijk zijn we dan aangekomen aan een totaal nieuw avontuur. 1 Petrus. En we beginnen vanavond met de eerste 9 versen van dat prachtige Bijbelboek. Een brief is het eigenlijk. En ik gebruik altijd de Telos-vertaling voor de mensen die nieuw zijn. Ik heb er nog één over thuis. Zeg je, nou ja, ik wil echt een Telos hebben. Dan neem ik de volgende keer mee en dan krijg je hem van mij. We lezen 1 Petrus 1 vanaf vers 1. Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing, in Pontius, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, door heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren doen worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis in de hemelen weggelegd voor u, die in de kracht van God door het geloof bewaard wordt tot behoudenis, die gereed is om in de laatste tijd geopenbaard te worden. Daarin verheugt u zich, zo nodig, nu een korte tijd beproefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproefdheid van uw geloof, veel kostbaarder dan die van goud, dat vergankelijk is en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich in hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, terwijl u het einde van uw geloof ontvangt, de behoudenis van uw zielen. Nog 1 vers, denk ik. Kijk, heb ik vers 10 er ook bij gedaan? Ja, vers 10 heb ik er ook bij gedaan. Dus klopt niet helemaal wat erboven staat. Over deze behoudenis hebben profeten onderzocht en nagevorst, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben. Dus het was tot zover, dus 10 versen maar liefst, van de eerste brief en het eerste hoofdstuk. Ja, dit is de eerste van de 2 brieven van Petrus. En Petrus is net als Paulus een apostel, maar op een hele andere wijze. Petrus is degene die de Heer Jezus 3 jaar heeft gevolgd. Hij heeft hem gezien, hij heeft hem gekend. Paulus heeft dat helemaal niet gedaan. Paulus heeft de verheerlijkte Heer ontmoet in de hemel. Petrus niet, hoewel Petrus wel bij de verheerlijking op de berg was. Maar dat is wat anders. Paulus heeft de Heer Jezus gezien na zijn dood, na zijn opstanding in de hemel. En kreeg de bediening van de Heere God om de verborgenheid van Christus te openbaren. En dat betekent dat wij, de gelovigen, wat God betreft, dezelfde positie hebben in de hemel als dat de Heer Jezus, als die de Heer Jezus heeft als mens. Wij zijn het lichaam van Christus. Maar Petrus is veel eerder de apostel, die spreekt in deze brief over het lijden, over de beproevingen in deze wereld. Hij is degene die van alle 12 apostelen het meest heeft gezegd. Dat komt ook door zijn karakter. Hij was iemand die eigenlijk symbool staat voor het ikgerichte, eigenwillige vlees in de mens. Nou, als we even naar Lucas gaan, dan wil ik daar even iets over zeggen, want dat zal ons ook helpen. En afgelopen zondag was in Ermelo een preek over Romeinen 6. Maar ik vraag me af of daar nou echt de kern is gepakt van wat daar nou staat. Want mijn vrouw heeft die preek gehoord, ik zelf niet. Maar zij zei van ja, we moeten bij alles wat we doen ons afvragen, weet je wel, of we nou wel of niet in de slaaf van de zonde zijn. Of dat we Dus nou ja, dan dacht ik van ja, als je zo gaat leven, dan word je er heel moedeloos van. Hè? Moet ik, alles wat ik doe, moet ik denken, is het wel uit de geest of is het... Maar goed, laten we eerst naar Lucas 5 gaan. Want daar zie je dat de Heer Jezus tot Simon zegt in vers 4, Lucas 5. En dat is dus Simon Petrus. En Petrus is ook de naam die de Heer Jezus aan hem gegeven heeft. Hè? Hij heet gewoon Simon. Maar Petrus betekent rots, hè, of steen. En Petrus werd een levende steen in het gebouw van God. Maar kijk wat er staat in Lucas 5. Vers 4, toen hij nu ophield met spreken, zei hij tot Simon, vaar uit naar de diepte en werpt uw netten uit voor een vangst. En Simon antwoordde en zei, meester, de hele nacht door hebben wij ons ingespannen en niets gevangen. En op uw woord echter zal ik de netten uitwerpen. En toen zij dit hadden gedaan, omsloten zij een grote massa vissen en hun netten scheurden. En zij wenkten hun metgezellen die in het andere schip waren om hen te komen helpen. En zij kwamen en zij vulden beide schepen totdat ze bijna zonken. Maar nou komt het. Toen nu Simon Petrus dit zag, viel hij aan de knieën van de Heer, van Jezus neer en zei, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Heer. Zie je dat? Nou, hier vinden we het begin van een, laat ik het even een beetje op ons toepassen, van het leven van een gelovige. Je erkent dat je een zondig mens bent en je zegt tegen de Heer Jezus, Heer. Ja? Maar dat is nog niet hetzelfde als dat je gebruikt kan worden als een levende steen, als een rots, Petrus. Want, en dat staat ook bovenaan je samenvatting, wat hij tegen de Heer Jezus zei veel later, 3 jaar later, dat is, Heer, ik ben bereid met u zelfs in de gevangenis en in de dood te gaan. Het feit dat jij weet dat jij zondig bent, wil nog niet zeggen dat je ook leeft vanuit de geest. Want wat hier staat, is dat Petrus vanuit zijn eigen kracht, vanuit zijn eigen zelfvertrouwen, een uitspraak doet tegen de Heer Jezus. Namelijk, ik zal zelfs in de gevangenis en in de dood gaan. Wat laat dat ons zien? Dat hij niet de kracht van zijn eigen natuur kende. Hij wist dat hij een zondig mens was, dat weten heel veel christenen. Ik ben een zondig mens, kunnen we heel vroom over zijn. Maar het is een heel ander verhaal om van jezelf totaal niks meer te verwachten. En dat moest Petrus leren. Hij moest die ervaring hebben. En Romeinen 6 leert ons de juridische basis. Maar Romeinen 7 leert ons de ervaring. Je kunt niet alleen maar vanuit Romeinen 6 leren dat er in jou niks goeds woont. Dan kun je zeggen, ja, nee, ja, oké, de oude mens is meegekruisigd. Ja, ik moet voor mij vaststaan. Ja, dat ga ik heel hard proberen. Maar Petrus moest het ervaren. Hij moest het ervaren. Daarom ben ik ook zo tegen al die liedjes van, hè, ik zal u volgen, heel mijn hart is voor u. Ik zal dit doen, ik zal dat doen, ik ga dit doen. Nee, dat kun je niet zingen, want dat kun jij niet. Dat is overmoed. Zoals Petrus dat ook zegt, het is goed bedoeld. Maar wij moeten leren dat er in onszelf totaal geen kracht zit. Dus we gaan nu even naar Lucas 22. Het moment dat Petrus dat in ervaring leerde. En toen kon hij ook die brieven schrijven die wij nu gaan lezen. Lucas 22. Vers 54. Dus heb je dat? Lucas 22, vers 54. Er staat, zij nu grepen hem, brachten hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. Petrus, let op, hier staat dus niet meer Simon. Maar hij had dus al zijn naam ontvangen van de Heer. Zoals wij ook een nieuwe schepping zijn. Alleen, wij moeten door ervaring leren dat er in ons geen goed woont. En dat doet de Heer ons voortdurend op onze, vult maar in, te laten gaan. Dat gebeurt hier met Petrus. Petrus echter volgde op een afstand. Toen ze nu het vuur hadden ontstoken midden in de voorhof en zij samen waren gaan zitten, zat Petrus in hun midden. Zie je dat? Dan zaagt de man die niet wandelt, nog zit in de kring van de spotters en doet hij wel, hè? Dus hij zegt eerst, nee, ik zal u niet verlaten. Vervolgens. Een dienstmeisje nu zag hem bij het licht zitten en keek hem scherp aan en zei, ook deze was bij hem. Hij echter logen het en zei, ik ken hem niet. Zie je dat? Ik ken hem niet. Dus eerst, ik ben bereid met u zelfs in de gevangenis te gaan, in de dood. En dan zegt hij, ja, ik ken hem niet. Waarom zei hij dat? Waarom loog hij?
Angst.
Ja, angst. Voor een dienstmeisje. God laat dit toe. Dat gaan we straks in 1 Petrus 1 zien. God laat de beproevingen toe. Waarom? Om ons geloof te beproeven. En geloof betekent vertrouwen op God. Maar het begint met onszelf leren kennen. En onszelf leren kennen betekent, nou ja, in mij zit het absoluut niet. Vers 58. En kort daarna zag een ander hem en zei, ook u bent een van hen. Petrus echter zei, mens, ik ben het niet. En na verloop van ongeveer één uur, dus hij heeft een uur de tijd gehad nu, hè, om te denken, jongen, wat ben ik eigenlijk mee bezig? Maar er komt niks binnen. Dus een christen kan zeggen, ik ben een zondig mens. Een christen kan zeggen, ik hou van de Heer Jezus. En toch nog helemaal vol zitten van zijn eigen vertrouwen. Van, nou ja, ik doe het allemaal wel, ik volg u wel, ik kan het allemaal wel. De Bijbel, ja, dat ga ik gewoon allemaal doen wat er staat. Ja. Nou. En dan zegt hij, verzeker een ander en zei in waarheid, ook deze was bij hem, want ook hij is een Galileër. Petrus echter zei, mens, ik weet niet wat u zegt. En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. En nou komt het. En de Heer keerde zich om en keek Petrus aan. Dus, dit is de ervaring waar ik het over heb. Waar Paulus over schrijft in Romeinen 7. Paulus moest dezelfde ervaring hebben als kun je geen apostel zijn. Wij moeten dezelfde ervaring hebben als kunnen we andere mensen niet leiden. We kunnen ook niet geestelijk werk doen. Maar dat komt pas als de Heer je aankijkt. Je kunt het wel een bijbelstudie doen, maar de Heer zelf moet daarin zitten. Hij moet jou als het ware overtuigen van het feit, hey, ik heb mezelf overschat. Ik heb dingen uitgesproken die ik niet kan doen. En Leviticus 5 leert heel duidelijk, als je een belofte doet die je niet na kan komen, sta je schuldig. Dus hou op met die liedjes te zingen over, heel mijn hart is van u, ik zal altijd doen wat u zegt. Nee, wij zijn samengekomen om geestelijke liederen te zingen. En geestelijke liederen, verheerlijken de Heer en geven ons geen plek. Daarom ben ik ook tegen ik, dit, ik, dat. Want wij zijn samen als gemeente. En wij zijn niet ik, wij zijn ons. En wij.
Heel mooi terug in Romeinen 7. Ik, ja. ik.
Ja.
Dat is volgens mij de laatste 12 versen een beetje.
Ja, en dat is ook, dat is ook wat je zegt, wat je ziet in Lucas 22, Ik ben bereid. Romeinen 7, ik. Ja. Het hele denken is gecentreerd rondom ik ga het doen. Snap je? En dat is ook wat de wet doet. Hè? De wet zorgt voor jouw eigen focus op jezelf. Nou, dan staat er dit. Petrus vers 61. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heer. Hoe hij tot hem gezegd had, voordat de haan vandaag kraait, zul je mij 3 maal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende, en dan staat er, bitter. Dit is het moment dat hij gebroken wordt. Dit is het moment van Jacob, die in Genesis 32, geloof ik, op zijn heup geslagen wordt. Dit is het moment wat we allemaal moeten een keer gaan meemaken. Het is niet per se een dag of zo, maar een moment, een fase in je leven, dat je gaat zien, wacht eens, ik moet helemaal niks van mezelf verwachten. Het is niet in mij. En dan zegt de Heer Jezus, Johannes 21, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Dan pas. En daarom hebben wij ook deze schitterende brief voor ons, van een gebroken mens. Iemand die weet dat alles afhangt van de Heer Jezus. En dan pas kun je dat onderwijs geven. Je kunt niet een brief schrijven aan mensen als je het zelf niet hebt meegemaakt.
Nee.
Nou, wijd mijn lammeren en hoed mijn schapen. Wijd mijn schapen, dat wil zeggen dat Petrus aangesteld is als apostel om voor de Joodse christenen een herder te zijn. En hij schrijft deze brief dan ook aan Joodse gelovigen. En dan moet je even onthouden, heel belangrijk, dat Joodse gelovigen een totaal andere achtergrond hebben dan heidense gelovigen. Want zij komen uit het Jodendom. En het Jodendom, daar is alles zichtbaar en hoorbaar en voelbaar. Maar in het Christendom is helemaal niks zichtbaar en voelbaar en hoorbaar. Dat is alles, ja, geestelijk. Waar is het de Heer? In de hemel. Ik zie hem niet. Waar is het offer? Ja, ik zie het niet. Waar is mijn priester? Ik zie het ook niet. Snap je? En daarom moest Petrus ook tegen hun zeggen in vers 8. Hem hebt u lief, hoewel u hem niet ziet. Dat geldt ook voor ons ook. Maar voor Joden was dat echt heel lastig. Dat zullen we zo nog wel zien. Nou, in Galaten 2 heb ik ook even in de inleiding geschreven. Zien we de bediening die Petrus heeft gegeven. Paulus schrijft daar, in tegendeel echter, toen zij zagen dat aan mij het evangelie van de, of aan de, onbesnedene was toevertrouwd, zoals ook, zoals aan Petrus, dat van of aan de besnedene. Petrus was in Handelingen hoofdstuk 10 aan het bidden. En wat gebeurde er toen? Weet iemand dat? Voordat hij naar Cornelius ging.
Laag naar beneden.
Ja, waar kwam dat vandaan?
Uit de hemel.
Uit de hemel, ja. Uit de hemel. Dus een Joodse man moest leren, alles komt uit de hemel. Het is een hemels iets. Voor hem heel moeilijk. Alles wat er in dat laken was, eet dat. Hè? Dat kan niet allemaal onrein. Maar wat ik rein heb verklaard, mag jij niet onrein verklaren. Alle gelovigen, ook al zijn ze van de volken, zijn een hemels volk. En Peter schrijft ook straks over de erfenis in de hemelen weggelegd. Ja? Nou, waar gaan we het over hebben? We gaan het de komende tijd hebben over de 5 verschillende vormen van moeite en lijden die wij in dit leven kennen. En vanavond de eerste is eigenlijk de beproeving van het geloof. En in vers 6 staat allerlei verzoekingen. Er is een leer vandaag die rondgaat die zegt, ja, maar als jij gelooft hoef je niet ziek te zijn. En ziekte komt nooit van God enzovoort. Maar dat klopt niet, want hier in de Bijbel lezen wij allerlei. Er zijn allerlei verzoekingen. Alles wat lijden is in de wereld, of het nou fysiek is of psychisch of... Nou ja, ik heb ze onderaan de inleiding gezet, die 5 vormen. Dat heeft allemaal een doel. Petrus werd beproefd toen hij zichzelf overschatte. Maar het kwam uiteindelijk tot ten goede doordat hij deze brieven kon schrijven. En hij heel veel mensen heeft gewijd. En zo is jouw persoonlijke situatie vandaag, in het licht van dit hoofdstuk wat we straks gaan lezen, als je dat tenminste gaat zien, en dat is best lastig, is een zegen. Want het is een korte tijd dat je blootgesteld wordt aan allerlei beproevingen. Maar het is de eeuwigheid waarin de gevolgen daarvan zichtbaar worden. Maar dat kun je alleen door het geloof pakken. Als je gaat kijken naar de verzoekingen, zoals Petrus op het water keek, dan zak je erin weg. En dit noemt de Bijbel ook de strijd, de goede strijd van het geloof. En we hebben iedere dag nodig om weer onze ogen te richten op de onzichtbare dingen. Ja? Nou, wat een ander thema is in deze brief, is dat het gaat over Gods regering. Gisteren was ik in Nunspeet, eergisteren zongen ze Jezus koning. Dan moet ik altijd een beetje denken, nee, nog niet, hij is nog geen koning. Maar ik snap wat ze bedoelen. Ja? Hij is degene die alles, alle macht is mij gegeven. Maar hij is nog geen uitvoerend producent. He, hij is nog geen koning. Nee. Hij wacht. Maar God, wat zeg je?
Hij pleit nu voor ons.
Ja. En hij zegt in Openbaring 3 van ik ben in de troon van mijn vader. Dat is een andere troon dan de troon van David. De troon van mijn vader is dat God alle dingen doet meewerken ten goede. En hoewel de Satan de overste van de wereld is en de strijd in de geestelijke gewesten hevig is, heeft God toch de eindregering. Dat zie je bij het boek Job ook. Satan moet in de hemel toestemming vragen aan God om Job te verzoeken. Als die toestemming niet gegeven wordt, dan kan hij niks. Ja? Nou, de 5 vormen van lijden zijn: beproeving van het geloof, hoofdstuk 1. Het geweten, hoofdstuk 2. Om de gerechtigheid, 3. Dus nou ja, Als jij tijdens je werk gaat bidden voor het eten, of ik noem maar wat, dan kunnen mensen je gaan uitlachen of wat dan ook. Dan leid jij onder gerechtigheid. Vanwege Christus en zijn naam. Nou, dat heb ik dus gisteren ervaren met mijn oom. Heel klein beetje lijden hoor, maar dat staat helemaal nergens op. Er zijn mensen die worden gedood. En van de kant van Satan, hoofdstuk 5. Ja? En hij sluit de brief af. En dat is het doel van deze brief. In hoofdstuk 5, vers 12. Silvanus is degene die die brief heeft geschreven of opgesteld. Even een technisch dingetje, maar er zijn heel veel moderne theologen die zeggen, ja, dat kan Petrus nooit geschreven hebben, want het is heel erg modern Grieks en hij was maar een arme visser en zo. Nou, hebben we ook nog Silvanus, die heeft ook nog meegeholpen het opstellen van deze brief. Trouwens, die arme vissers en die ongeletterde mannen waren echt niet dom of zo. Er staat, die naar ik meen voor u een trouwe broeder is, heb ik in het kort geschreven waarom, om u te vermanen en te betuigen dat dit de ware genade van God is waarin u moet staan. Zie je dat? Want wij hebben in dit leven te maken met verzoekingen. Met moeilijke situaties. En voor de een is het dit en voor de ander is het dat. Voor de een is het een schouder die niet meewerkt. Voor de ander is het een gezinssituatie. En voor een andere broeder is het een ex die een bij zijn kind weghoudt, ik noem maar wat. Dus er zijn allerlei vormen van lijden. En daar gaan wij nu naar kijken. Want de brief is bedoeld om ons staande te laten houden, opdat ook wij deel krijgen aan de heiligheid van God in deze wereld. Nou, vers 1, het begint al met Petrus. Nou, Petrus betekent steen, rots, hè? Matthäus 16. Toen de Heer Jezus vroeg, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan zeggen ja, de een zegt die en de ander zegt de Elia. Maar wie zeggen jullie dat ik ben? En wat zegt Petrus dan? U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En op deze Petra, u bent Petrus, en op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Dus jij bent een steen, Petrus. Je bent nu een levende steen. En op die belijdenis van jou, deze rots, iedereen die dat erkent, bouw ik mijn gemeente. Zal ik mijn gemeente bouwen. Apostel van Jezus Christus, dezelfde aanhef als Paulus in ik heb dat hele lijstje daar opgeschreven. 2 Korinthe 1 en Colossense 1 enzovoort. En hij schrijft aan de vreemdelingen. Nou, dat is wel gaaf, want toen waren de vreemdelingen Joodse gelovigen in de wereld. Maar wij zijn ook hier vreemdelingen. Wij horen hier niet thuis.
Bijwoners. Doorreis.
Wij snappen deze wereld ook niet.
Helemaal burgers.
Ga je geheel anders.
Ja, maar het begint met je plaats. Je plaats is in de hemel. En de wereld wordt geregeerd door de wereldbeheersers van deze duisternis. De strijd in Israël is de strijd tussen hemelse machten. De strijd om jouw ziel. Je bent al een christen. Maar Satan is met listen bezig om jou los te trekken van Christus. Want hij kan niet meer doen dan dat hij, de macht heeft. Hij kan jou geen, slaaf van de zonde meer maken, om het zo maar te zeggen, een ongelovige. Maar hij kan je wel, en dat is zijn doel, iemand maken die niet wandelt waardig zijn roeping. Dus als jij belijdt dat de Heer Jezus jouw Heer is, maar je leeft als een heiden, als een ongelovige, dan heeft hij wel een punt gescoord. Namelijk dat Christus onteerd wordt door jouw leven. Wij zijn niet in de verstrooiing, maar, want dat betekent diaspora van de Joodse verstrooiing, maar wij zijn toch ook wel verstrooid over de hele wereld. Overal vind je christenen. Dat is het wonder van God, hè? Hij heeft zijn zoon lief en hij zegt, deze is mijn zoon, mijn geliefde, en ik ga hem in al die mensen reproduceren. Dus een of andere rijschoolhouder uit Ermelo, dat is dan christen, een of andere schilder in Ede, en een of andere, misschien wel een taxichauffeur in New York, noem maar wat. Overal zijn ze in de verstrooiing. Gezet als lichten. Schijnend. Te midden van een verdraaid en een krom geslacht in de duisternis. Nou, Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, dat zijn allemaal Romeinse provincies. Hij schrijft dus niet aan gemeenten. Maar hij schrijft allemaal, hij schrijft eigenlijk aan individuele mensen die overal verspreid waren. Nou, die verstrooiing, daar kun je wat voor over lezen in Handelingen 8, Handelingen 11. Ze werden verstrooid door de vreselijke vervolgingen die er toen waren. Ja? Maar dan gaan we even genieten. Klaar voor een beetje te genieten?
Jazeker.
Ja. Prima. Dat hebben we al 4 jaar gedaan. Maar nu wordt het wel mooi. Uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. Als je in deze wereld leeft, dan kan je soms wel eens denken van ja, hé, wat stel ik nou eigenlijk voor? De wereld begrijpt mij niet, ik ben een christen. Maar dan zegt Petrus, voordat we het gaan hebben over die beproevingen, je moet eerst weten dat je een uitverkoren gelovige bent naar de voorkennis van God de Vader. Dat is een troostende gedachte voor gelovigen. Je moet nooit over uitverkiezing gaan praten met ongelovigen. Want zij hebben bekering nodig. Maar als je gelovige bent, mag je weten dat jij tot geloof bent gekomen, was al in Gods hart en in zijn verlangen voordat er een wereld was. Nou, daar wil ik 2 teksten over lezen, want dan ga je oren klapperen. Dat is eerst Romeinen 8 natuurlijk. En de Satan heeft de hele uitverkiezingsleer echt aangevallen. Waardoor ook heel veel mensen er niet meer over willen praten eigenlijk. En de zegen wordt weggeroofd. Dat is jammer, want het is zo prachtig. In Romeinen 8 lezen wij in vers 30. Dat wij zijn dus bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijk te worden. Dat is vers 29. Maar dan staat er in vers 30... En die hij van tevoren heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. Zie je dat? En in vers 29, die hij van tevoren heeft gekend, die heeft hij ook bestemd. Dus hij heeft ze van tevoren gekend en van tevoren geroepen en van tevoren bestemd. Wat betekent tevoren? Dat betekent voor er een wereld was. Nou moet je voorstellen, dat kun je niet voorstellen, maar dat God tegen zijn zoon zei, luister, over zoveel 1000 jaar wordt die en die geboren. En die ga ik aan jou geven. Zodat die persoon aan jou gelijk wordt. Was nog helemaal geen zonde geweest, niks. En de Heer Jezus zegt, oké, ik ga naar deze wereld, toen de zondeval er wel was, om uw wil te volbrengen. Want ze zijn nu ineens een verloren ras. Nou, tweede tekst is 2 Timotheus. 1. 2 Timotheus 1. Eventjes. Ja, daar zo. Dus voorgekend wil zeggen een persoonlijke kennis van jou. Dus vul je eigen naam erin. Mag echt. En de 2 Timotheus wil zeggen hoe hij dat gedaan heeft. Sorry, hoe hij dat gedaan heeft en met welk doel. En daar staat in vers 9. God die ons heeft behouden en geroepen met een heilige roeping. Dus dat is het doel, een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. En, nou komt het, dus zijn eigen voornemen, dat was zijn verlangen. En dan staat er, en de genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen. Nou, daar word je toch helemaal blij van. Die genade is ons al gegeven voordat ik überhaupt geboren was, maar voordat er een wereld was al, hè? Dus hij zei tegen zijn zoon, die persoon, omdat ik jou, mijn geliefde zoon, zie en ik jou lief heb, geef ik in jou de genade aan die persoon die straks geboren wordt. Sterker nog, ik geef die genade nu al aan die persoon, want ik ken hem al. Voor God is geen tijd. Dus uitverkorenen, dat betekent niet... En dat hoor ik ook heel vaak, ja, maar God wist al lang wie je zou geloven. Nee, dat is niet uitverkoren. Uitverkoren is echt kiezen.
Iemand dat is die echt gehoorzaam kiezen. Is geworden.
Sorry?
Iemand die gehoorzaam is geworden, Hebreeën 5 vers 9.
Ja, is hij voor allen die hem gehoorzamen, ja, een oorzaak van eeuwig heil geworden. Ja, klopt.
En Efeze 4 is ook een mooi, toch?
Nou, lees maar voor.
Zoals hij ons heeft uitgekozen in hem voor de grondvesting van de wereld, opdat wij heiligen en smetteloos voor zijn aangezicht zijn.
Ja. Dus je moet je voorstellen dat God heeft een verlangen om mensen in zijn nabijheid te hebben, maar die helemaal beantwoorden aan zijn eigen natuur. Heilig en liefde. Waren we dat? Nee. Maar God heeft ons die genade gegeven in zijn Zoon. En doordat zijn Zoon zijn bloed stortte, besprenkeld met het bloed van Jezus Christus, zijn we ook in hem opnieuw geboren en in hem opnieuw tot leven gewekt. Tot een nieuwe schepping. En die beantwoordt helemaal aan zijn natuur. En als we aan zijn natuur beantwoorden, mogen wij ook straks bij hem zijn. Want God kan geen duisternis verdragen of geen onreinheid. Ja? Maar er staat, vers 2, let op, uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader. Zie je dat? De Vader. God de Vader. En heiliging van geest en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Dus heb je de drie ene God. God de Vader, God de Geest, God de Zoon. Dus met een heilige roeping, daarom zegt Petrus ook, heiliging van de geest. Doordat de geest in jou woont, ben je heilig voor God geplaatst. Je leeft nog niet heilig, maar dat is niet het punt. Het punt is, God ziet jou aan als een heilige. Zelfs tegen de Korintiërs schreef Paulus nog aan de geheiligden in Christus Jezus.
En die maken er een zootje van.
Ja. En de geest heeft ons apart gezet, omdat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest, de Heilige Geest. En de geest kan wonen alleen in mensen die aangenaam zijn van God. Tot gehoorzaamheid, zie je dat? Heb je het weer? Yes, les. Ja, dat ook voor.
Precies.
Ja. Wat voor gehoorzaamheid? Nou, daarvan hebben we in Romeinen gelezen, Romeinen 1 vers 5, de gehoorzaamheid van het geloof. Het is geloofsgehoorzaamheid. Het is niet door de wet, maar door geloofsgehoorzaamheid. Dat wil zeggen, als ik door het geloof mijn Vader leer kennen, door de Heer Jezus, ontstaat bij mij het verlangen hem te gehoorzamen. Maar dan moet ik wel, net als Petrus, hebben geleerd dat ik dat niet moet doen uit overmoed. En dat ik als het ware passief moet gehoorzamen in een actieve houding. Dus passief betekent, ik kan het niet. En actief betekent, Heer, door uw geest. Nou, we zijn nu bij ons thuis bezig met 1 Johannes. En dan zegt Johannes zegt dan tegen zijn lezers van, ik heb deze dingen tot u geschreven, opdat u niet zondigt. Maar als iemand zondigt, wat komt er dan?
Hij is getrouwd en vaderloos.
Nee.
Wij hebben een voorspraak.
Kijk. Het is toch weer de zuster die het weer wint van de broeder, hè?
Ja.
Nee, je had 1 Johannes 1 vers 9, had jij.
Ja.
Ook goed. Maar Johannes 2 zegt, we hebben een voorspraak bij de Vader. Dus dat betekent, de Heer Jezus houdt ons altijd in gemeenschap bij de Vader. Want hij is het levende bewijs dat wij in hem gerechtvaardigd zijn.
Ja, mooi.
Dus die gehoorzaamheid is niet door de wet, maar door de geest. Is dat dan makkelijk? Nee, dat is niet makkelijk. Het is niet zo van, richt je ogen op de Heer, alles gaat vanzelf. Nee. Het heeft ook te maken met groeien in het geloof, met keuzes maken, met vallen en het opstaan. Maar goed, het is gehoorzaamheid. En besprenkeling. Prachtig. Met het bloed van de Heer Jezus. Besprenkeling, alles wat in het heiligdom was, werd besprenkeld. Hè?
Ja.
Ik heb dat ook eronder gezet, onder die tekst. Daarom, dus dan kun je gewoon lezen vanaf je samenvatting, hè? Boven vers 3. Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. Want toen door Mozes naar de wet elk gebod tot het hele volk gesproken was, nam hij het bloed van kalveren en bokken met water en scharlakenwol en hyssop en besprenkelde zowel het boek zelf als het hele volk. En zei, dit is het bloed van het verbond dat God u geboden heeft. En evenzo besprenkelde hij zowel de tabernakel als alle vaten van de dienst met het bloed. En met bloed wordt bijna alles naar de wet gereinigd. Zie je dat?
Ja.
En zonder bloedstorting is er geen vergeving. Nou. De Joodse mensen, die dachten, ja, wij horen bij Israël. En dat is het uitverkoren volk. En dan zegt Petrus, nee, jullie zijn nu christenen. Jullie zijn uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader. Dus voordat Israël bestond, voordat er een wereld was, we gaan nog veel verder. De Joden, die hadden een scheiding met de rest van de wereld. Wat was die scheiding?
Ja, die muur toch?
Ja, je bent goed bezig.
Echt,
hè? Ja, heel goed bezig. De scheidsmuur van de omheining, dat is de wet.
Ja, ja.
Dus alles, iedereen die niet voldeed aan die wet, ja, die mocht niet in het volk komen. Besnijdenis enzovoort. Maar nu zegt Petrus tegen hun, nee, je bent door de geest geheiligd en apart gezet. Oh. Nou, de Joodse eredienst was bokken, stieren enzovoort. En dan zegt hij, nee, jullie zijn nu besprenkeld met het bloed van de Heer Jezus. Dus een totaal andere bediening, een nieuw bestel is ingegaan. En dan schrijft hij ook nog in vers 2, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Nou, wat betekent dat? Dat wij moeten gaan leren leven uit genade. En dan is er pas vrede. Maar dat is niet zo makkelijk. Nee. Want we hebben A, lijden. En B, listen van Satan. Ja. Nou, dat lijden, daar gaan we nu dan zo naar kijken. En die listen van Satan, daar gaat Efeze 6 over. Dat is een heel ander thema. Laten we dan maar even rusten. Vers 3. Gezegend. Dat is wel heerlijk, hè? Dat je gewoon zo begint. Ik heb altijd een beetje moeite, als ik heel eerlijk ben. Hier kan ik dat wel zeggen, toch? Met de boodschap, jouw identiteit in Christus. Je moet weten wie jij bent in Christus. Waarom heb ik daar moeite mee?
Het gaat om jou.
Ja, het gaat om ik. Om mezelf. Amen. Maar als Paulus schrijft in Efeze 1 over de zegeningen, dan schrijft hij niet, ik bid dat jullie je identiteit in Christus leren kennen. Nee, dan zegt hij, ik bid dat jullie vervuld worden met de kennis van hem. Van hem. Ja. Dat is wel heel anders, hè? Want als je gaat zeggen, je moet je identiteit in Christus leren kennen, dan ben je op een gegeven moment helemaal met jezelf bezig. Oh, ik word helemaal door God geliefd. En dat is allemaal fijn en leuk. Maar gezegend zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus. Zo begint Paulus ook in Efeze 1.
Maar het is dan niet verkeerd om te weten wat je hebt in Christus?
Tuurlijk niet. Okay. Maar het is niet je kracht.
Maar dat nee, absoluut niet. Openbaart je dan denk ik ook wel weer vanzelf.
Het moet je eigenlijk leiden naar een aanbidding en een bewondering voor de Heer Jezus zelf.
Ja, zeker.
Want als je de apostelen leest, zij hebben eigenlijk niks van zichzelf. Paulus zegt, ik kom met vrezen en beven bij jullie. En ja. Snap je?
Ja.
En je leest ook nergens in het Nieuwe Testament dat wij een identiteit in Christus hebben. Want hij is onze identiteit.
Ja.
Hij is het.
Hij
geeft ons niet iets, hij is het. Nou, waarom prijst Petrus de Heere God? Nou, omdat hij naar zijn grote barmhartigheid. Barmhartigheid is een prachtig woord, dat is anders dan genade. Barmhartigheid is het gevoel erachter. Genade is het de gift. Maar barmhartigheid is de emotie die God heeft. En als hij niet barmhartig zou zijn, zouden wij nooit wedergeboren zijn. Nou, wedergeboorte is niet iets uniek christelijks. Want in het Oude Testament waren ook al wel mensen wedergeboren. Wat is wel uniek christelijk? Dat je het leven hebt en het leven is de Zoon. Want toen de Zoon kwam, toen pas werd de Vader openbaar. En toen de Vader openbaar werd, toen pas kon er ook gemeenschap met de Vader zijn. En de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus van, ja, weet je deze dingen niet? Dat je opnieuw geboren moet worden. Je bent toch leraar van Israël? Dat was voor het kruis, hè? Voor de opstanding. Maar goed, hij heeft ons in ieder geval ook wedergeboren worden. Dat betekent van bovenaf geboren worden. Niet door de wil van een man. Niet door de wil van het vlees. Maar door God zelf. Het staat eigenlijk van bovenaf verwekt.
Uit God geboren.
En, zeg je?
Uit God geboren.
Ja, apart hè? Ja. Wij zijn ook de goddelijke natuur daardoor deelachtig geworden.
Ja.
En als een babytje geboren wordt, wordt het geboren in bloed en in water. Ook een teken van het feit dat zo'n natuurlijke geboorte tot de dood leidt uiteindelijk. Als het goed is. Niet alle mensen zullen sterven, want we hebben ook 1 Korinthe 15 nog in de Bijbel.
Ja.
Maar wedergeboorte leidt tot niet tot de dood, maar tot een levende hoop. Het staat niet tot een hoop, tot een levende hoop. En waarom schrijft Petrus het nou? Omdat die mensen aan wie hij schrijft waren allemaal in de verstrooiing, hadden allemaal met moeite te maken. Lijden, verzoekingen, beproevingen. En hij wil zich graag richten op wat straks komt. En op wat er in de hemel is de Heer Jezus zelf. Wie er in de hemel is.
Als doel om dat te verkleinen.
Misschien, ja, natuurlijk.
Dat wat voor ons ligt is vele malen groter. Dan dat wat we hier hebben, weet je wel. Het is maar een zuchtje.
Maar, dat klopt. Maar het is nog een heel ander verhaal om dat ook werkelijk te beleven. Mm-hmm. Om dat ook echt zo door het geloof te genieten. Ja. Dat is de kracht van Gods geest. En dat is ook vaak een groeiproces. Hè? Mm-hmm. Daarom hebben we deze zinnen uit hoofdstuk 1 en ook 2 Korinthe 4. Ga ik zo misschien wel lezen. Hebben we gewoon nodig om dat in ons leven te laten zakken. Het moet dalen, het moet inlanden. Mm-hmm. Het moet indalen, bedoel ik. Nou, waarom hebben wij nou een levende hoop? Wij hebben een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Want wij zijn immers met hem levend gemaakt voor God. En er is nu een mens uit de doden opgestaan. Dus niet opgewekt, staat hij niet tot de opwekking, maar de opstanding. Hij is zelf opgestaan. Dat betekent dat er een nieuw mensensoort is, een nieuw mensgeslacht, dat uit de doden zal opstaan. Nou, als de bazuin klinkt, wat gaat er dan gebeuren?
We gaan de graven open.
En dan?
We gaan de gestorven. Die krijgen
we een onvergankelijk
lichaam.
Ja.
En wat zal er gebeuren met de levenden die achterblijven?
Die zullen in een atomos zijn.
Atomos, ja.
Dus in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden.
Heerlijk. Ja. In de lucht.
En dan staat er, zo zullen wij altijd met de
Heer zijn. Ja.
En dat is ook zijn verlangen, hè? Ja, want zo grote, zullen jullie zijn waar ik ben.
Troost bij mij.
Moet je nagaan dat hij dat nog meer heeft dan dat wij kunnen bevatten. Mm. Snap je?
Ja.
Hij heeft dat nog meer als dat wij kunnen bevatten. Ja. Wij hebben het al, we hebben alle verlangen, maar dat heeft hij ook.
Ja, want hij heeft zijn gemeente lief. Het is de parel die zat, waar hij alles voor heeft verkocht, zijn leven heeft gegeven. Maar het is ook, de gemeente is eigenlijk ook de bekroning van de genade van zijn vader. Snap je? Het verlangen, het voorhebben van zijn vader, hebben we net gelezen. Ja. Dus hij wil ook graag die gemeente aan zijn vader presenteren. Ja. Als de bruidegom die zijn bruid aan de vader laat zien. En zij zal zijn zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Ja? Nou, vers 4. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis. In de hemelen weggelegd voor u. Ja, mensen, wij zijn zo gewend aan deze wereld. Wij zijn geboren in deze wereld, wij zijn opgegroeid in deze wereld. Maar wij horen bij een heel andere wereld. Dat is best lastig om dat eventjes te schakelen.
Ja, zeker.
En sterker nog, deze wereld waarop wij leven, deze aarde, is niet onze erfenis. Onze erfenis is in de hemelen. Dat betekent onze definitieve woonplaats, waar wij toe bestemd zijn. Dus er zal eigenlijk nu in ons leven een soort hemelse gloed moeten zijn. Een soort, en dat is eigenlijk de heiliging. Dat zullen we ook in hoofdstuk 2 zien. Wees heilig, want ik ben heilig. Einde van hoofdstuk 1 bedoel ik. Dat jodendom, dat was allemaal gecentreerd rondom Jeruzalem. En de joden hadden geleerd van jongs af aan, als jij nou God gehoorzaamt, zal hij je zegenen. We kennen allemaal de zegen en de vloek uit Deuteronomium.
En Marie.
Welk hoofdstuk is het ook alweer?
28.
Ja, dat was ik even kwijt. 28. En Leviticus 26.
Ja.
Ja. Maar wat was nou het geval? Zodra de Joden christen werden, kregen ze met lijden te maken, tegenspoed. Hoe kan dat nou? We hadden nou net geleerd. En dan zegt Petrus in deze brief, zegt, ja, maar wacht even, jouw erfenis is daarboven. Hè? Jouw thuis is daar. Jouw Heer is jou voorgegaan. Hij heeft ook geleden in deze wereld. Ah. Dus het hele denken van Joodse mensen. Daarom zegt de Heer Jezus ook, wijd mijn schapen. Hij moest ze leren, en dat is voor Joden nog steeds lastig, dat we een hemelse roeping hebben. Hier staat ook in de hemelen weggelegd voor u. En hier sluit Petrus perfect aan bij Paulus, die schrijft over het gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in hemels gewesten. Of ons burgerschap is in de hemelen. En in Colossense 1 vers 5, de hoop die voor u is weggelegd in de hemel. Dat is weer exact hetzelfde.
Maar toch hebben de Joden nog die wereldse bediening te gaan in het duizendjarig vrede.
Ja, zeker. Maar dat is natuurlijk een onderscheid wat je moet maken in het profetische woord. Het profetische woord gaat over de aarde, de tijden en de gelegenheden. Maar de gemeente is helemaal los daarvan. Ja. De gemeente is geen profetisch onderwerp. En Israël zal straks door de grote verdrukking gaan. Mm-hmm. Maar goed, dat zeggen mensen wel eens wel, dat erg. Maar goed, de hele wereld gaat door de grote verdrukking. Mm-hmm. Het is gewoon puur een oordeel voor goddeloosheid. En voor de gelovigen nu is een heel ander bestel. Dat is een hemels bestel. Dat is in Gods hart voor opgekomen.
Maar daarom voor de Joden des te moeilijker om dat aan te nemen. Want als ze in het...
Ja, want als ze in
het... Nou, als ze het Oude Testament lezen, dan lezen ze in wat er in het duizendjarig vrederijk zal zijn.
Ja, en wat is dat moeilijk aan?
Nou, omdat ze deze bedeling niet zien.
Nee. Dat was dus voor de gelovigen Joden ook moeilijk. Ja. Dat zie je ook in het boek Handelingen, waar ze heel veel moeite hebben met al die mensen die ineens gezegend worden door God zonder dat ze Jood hoeven te worden. Daar snappen ze niks van.
Geen besnijding.
Maar daarom heeft God ook heel duidelijk Paulus geroepen buiten Jeruzalem op weg naar Damascus. Mm-hmm. Hij heeft tegen hem gezegd, je gaat niet naar de apostel, ik wil dat je geen verbinding hebt met het Jodendom, maar jij gaat naar Arabië, dus notabene ook geen Joodse stad of wat dan ook, en daar ga jij leren wie de Heer Jezus is. En toen heeft hij zijn centrum in Antiochië gehad. En dat is ook niet in Israël.
14 dus, jaar was hij toch?
14 of 3.
Ja, ligt er staat 3 in.
Dus Paulus was iemand die helemaal uit het volk werd genomen en die als het ware moest leren, hey, mijn zegeningen liggen niet meer in het Jodendom, maar in de hemel. En daar hadden de Joden zoveel moeite mee dat ze hem eigenlijk uit de weg wilden ruimen. Want in hun ogen was hij een belediging voor hun godsdienst. En dat is ook weer het kruis. Het kruis oordeelt het Jodendom. Vinden mensen moeilijk? Dat is antisemitisch. Dat heb ik laatst nog gehoord. Iemand zei dat tegen mij. Dat is heel antisemitisch. Maar ik zei nee. Ik zeg niet dat dat God Israël of wat dan ook veroordeelt. Maar hij veroordeelt gewoon de mens in zijn oude natuur. Of het nou een Jood is of een heiden. Dat leert Romeinen 3. Hè? Dat is allemaal onder de zonde. Dat Israël zijn oogappel is. En dat Israël een bijzonder volk is. Ja, gelukkig wel.
Hé, maar hier staat Efeze 1 vers 13, maar je bedoelt daar toch Efeze 1 vers 3.
Heb je dat nou weer door?
Ja.
Heb je dat foutje gezien?
En het is ook geen geestelijke zegening, maar zegening. Je hebt zegeningen.
Oh, ja, je bent heel goed bezig. Ja.
Streng hoor.
Ja, ja. Al 4 punten vanavond.
Yes. Ik ben wakker.
Je krijgt binnenkort een strippenkaart op...
Mooi, stikkertje.
Goed,
ja, zegen. Alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten.
Zegening.
In Christus moeten we er nog achter, hè?
In Christus.
Dus let op, mensen. Alles in het christendom is hemels. Onze zegen is in de hemel. Onze lieve... onze geliefde Heer is in de hemel. De kracht van de geest betekent dat hij ons verbindt met een hemels persoon. En dat is het geheim van het christendom. Alles op aarde is onder de dood geplaatst. Of het nou het Jodendom is, de oude mens, de elementen van de wereld.
Oordeel.
Alles. En alles wat in de hemel is, hè, Openbaring 54, juicht en jubelt rondom Christus. Nou, ga dat maar nou maar eens als Jood proberen te begrijpen. Heb je net een hele opvoeding gehad, Oude Testament, en dan moet je in één keer... Goed.
Maar even iets daarover, die Joden, hè. Waarom... Hoor ik daar nooit wat over Ezechiël 18, dat ieder mens verantwoordelijk is. Dat lezen zij toch ook?
Ja.
Maar waarom doen ze er niks mee?
Ja, ik weet het niet.
Ja, waarom lezen ze überhaupt Jesaja 53 niet zoveel?
Ja.
Binnen een chapter.
Ja, inderdaad.
Ontzettend, hè?
Ja. Nou, even nog, voordat we aan de pauze gaan, koffie gaan drinken en het glas gaan heffen en...
koekjes eten.
We gaan luisteren naar Arjan. Misschien heb je weer nieuwe inzichten.
Ja, komt-ie.
Dat komt straks. Hè? Het koninkrijk waar de Joden uit zagen was op aarde. Maar ons deel in dat koninkrijk is hemels. We hebben de vorige keer gezien, weet je nog? Met Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Ja. En Paulus schrijft ook, onderaan vers 4 heb ik dat ook nog eventjes geciteerd. De Heer zal mij redden van elk boos werk en behouden voor zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Er is een aardse kant van het koninkrijk en er is een hemelse kant van het koninkrijk. Wij zijn in de hemelse sfeer. Als wij over engelen zullen regeren, kun je nagaan over engelen.
Oordelen.
Ja, het woord oordelen betekent gewoon regeren. En over mensen. Ans,
ja.
Hebben we er zin in of niet? Al een beetje.
Ja. voorstellen.
Nee, ik ook niet.
Dat is ook lastig.
Maar als we zover zijn, geef ik elkaar even knipoog. Ja, als je bezig bent met een paar engelen hier en daar, dan. Bezig, Hans. Maar eigenlijk zou je het heel simpel kunnen samenvatten in een notendop. God wil zijn zoon gereproduceerd zien. Verlossers zullen de berg Sion bestijgen, zegt het laatste vers van Obadja, als ik het goed heb. Verlossers, dus meerdere mensen die op Christus lijken. En dat zal zowel in Israël zijn als in de hemel. Nou, tot zover. Voor de pauze. Dan is nu het moment aangebroken waarop we allemaal wachten natuurlijk.
De koekjes.
De koekjes.
Ik moet er nog een vers bij doen.
Hè?
Jacobus 1, vers 2.
Ja. Oh, bij vers 6?
Ja. Dat is een hele belangrijke.
Ja. Nou, dat doen we zo. Dat was weer lekker, de koffie. Vers 5. Even weer terug naar vers 4. Want daar gaat het over een erfenis in de hemelen weggelegd, die in de kracht van God door het geloof bewaard wordt. Dus hoe weten wij nu dat wij straks deel hebben aan deze erfenis? Is dat hoogmoed? Is dat wij zijn beter dan de rest? Nee, door het geloof in het woord, door genade. En dat is in de kracht van God. Ja? Gaat die goed?
Ik hoor je in buik praten.
Gaat die goed?
Het komt uit Duitsland.
Ah. Mijn pruik maakt allerlei
geluiden. Ja, dat hoor je niet hier hoor.
Ik hoorde het wel.
Gelukkig zit er, gelukkig zit er geen lucht bij, maar ga maar door.
Ja, ik ga door. Jij bent het gewend, hè?
Ja.
Ja. Nou, dat komt tot de behoudenis. En de behoudenis is in de Bijbel altijd een woord wat meerdere betekenissen heeft. Wij zijn behouden, Efeze 2, door het geloof bent u behouden. Maar de behoudenis wordt ook heel vaak verbonden met straks. Als wij. Nou, het is hier wel. Hè? Als wij ons lichaam verlost weten. Als de Heer komt, 2 Korinthe 5. En we worden overkleed. Dit sterfelijke wordt overkleed door het onsterfelijke. We worden bekleed met onsterfelijkheid. Dan is de behoudenis een feit. En dat kun je ook lezen in Romeinen 8. En dat heb ik ook. Heb ik dat niet ergens? Nee, ik heb dat nergens neergezet. Dat is slecht van mij, zeg. Wel?
Van mij naar vers 23.
Ja, waar staat dat?
Hier,
ja,
wel onder. Het geloof nu is en dan daar.
Onder welk stuk?
Het kopje boven vers 6. Het kopje daarboven.
Nee,
het geloof
nu
is zeker.
Die bedoel ik niet. Ik bedoel Romeinen 8. Nou, Romeinen 8 vers 23, daar staat letterlijk, dat ga ik wel even voorlezen. Ja, maar ik heb het niet geciteerd, beste mensen. Romeinen 8 vers 23, daar staat. Ja. Dat de hele schepping in barensnood is, dat is zeker waar. Er wordt straks een kind geboren en dat is niet de Heer Jezus, maar dat zijn alle heiligen die openbaar worden met hem. En dan staat er in vers 23, dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, dubbele punt, de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn behouden geworden in de hoop. Dus de verlossing, de complete verlossing is ook de behoudenis. En de behoudenis zal er voor ons zijn als de Heer komt om ons tot zich te nemen in de lucht.
En uiteindelijk ook de verlossing van de zonde zelf.
Ja,
ja, uiteindelijk is de behoudenis het vrederijk. Dat heb je goed gezegd. Als de Heer zijn troon gaat bestijgen in Jeruzalem, wij met hem heersen. Maar dan zijn nog niet eens alle vijanden onder zijn voeten gelegd. Dan zal de behoudenis er zijn als alle dingen nieuw worden gemaakt. Dat is een goede aanvulling. En daar wachten we op. We hebben er ook afgelopen keer over nagedacht in Openbaring 21 en 22. Ja? Maar die hele behoudenis is gereed om in de laatste tijd geopenbaard te worden. Dan zal Christus worden verheerlijkt in zijn heilige. En dan zal alles nieuw worden gemaakt. Maar dat kost even een aantal fasen, hè? komst van de Heer is in twee fasen, maar ook de verlossing is in meerdere fasen. Eerst ons lichaam, we hebben de eerstelingen van de geest enzovoort. Dan zal hij 1000 jaar gaan regeren, dan zal ook Satan gebonden zijn. Dan zullen alle volken zich weer, als hij losgelaten wordt tot de Heer, zullen ze optrekken. Ze zullen worden verteerd door vuur uit de hemel. Dan zal ook nog Gog, Rusland, optrekken aan het begin, aan het begin van het Vrederijk, dat moet je even terugdraaien. Aan het begin van het Vrederijk Rusland, eind van het Vrederijk, alle volken uit alle hoeken van de aarde. Nou komt vers 6, en nou, dit is eigenlijk de kern van deze avond. Want daar staat daarin verheugt u zich, en nou komt het, zo nodig. Dat valt een beetje weg in de Telos-vertaling. En in de John Darby-vertaling staat if needed. Je kunt het dus eigenlijk vertalen met als God het nodig acht. Of daar waar het nodig is.
Indien het moet zijn.
Ja. Indien het moet zijn, ja.
Maar je hebt het toch zo nodig staan?
Ja. Maar je kunt ook zo nodig vertalen als van, nou ja, het kan gebeuren dat. Hè? Zo nodig moet ik morgen even boodschappen doen. Maar zo nodig betekent eigenlijk dat er altijd, en dat is een beetje het punt, dat er altijd verzoekingen nodig zijn.
Om te sterven aan je oude mens.
Ja. Dat,
de ganse dag
dat is niet een Bijbelse uitdrukking. Te sterven aan je oude mens. Of maar aan je eigen ik.
Dat wordt de ganse dag gedaan.
Dat staat het woordje if. Ja.
Daar toch?
If needed.
Ja, if. Lekker.
Ja, klopt.
Ze hadden alleen gestaan needed.
Sommigen zijn heel eigen mens.
Ja, ja, maar toch.
Nee, staat dat als.
Ja, 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 weet ik. Maar let op, dat betekent niet als het nodig is in een situatie van, nou ja, het gaat lekker. Maar in elk leven zijn er momenten dat God het nodig acht, dat er verzoekingen, laat ik het dan even zo zeggen, toegestaan worden. Want al die lezers van deze brief hadden verzoekingen.
Ja, kan ook niet anders.
En hij zegt ook, een korte tijd. En een korte tijd is dezelfde uitdrukking als in 1 Petrus 5 vers 10. En dat is, slaat op je gewoon op het leven. In vergelijking met de eeuwigheid. En ik geloof zelf dat je het zou moeten vertalen met je zou je moeten verheugen of je verheug je in dat wat komt. Omdat het nodig is, wat God betreft, dat er verzoekingen zijn. Die zijn er gewoon. Mm-hmm. Er is eigenlijk niet zoiets als er zijn nooit verzoekingen.
Ja. Nou, er staat hier in de basisbijbel. Wees er blij over, ook al wordt, dat is gewoon ja. Het gebeurt,
ja.
Jullie geloven nu op allerlei manieren onder proef gesteld. Dus gewoon onderdeel van.
Ja, vind ik goed vertaald. Ja. En nou vind ik het ook zo bemoedigend, daar heb ik zelf heel veel aan gehad, ooit, een paar jaar geleden, dat er staat allerlei verzoekingen. Dat betekent allerlei soorten, eigenlijk alle soorten verzoekingen die je maar kunt verzinnen. Het is niet zo dat sommige charismatische bijbeluitleggers zeggen dat verzoekingen en beproevingen zijn alleen maar vanwege de vervolging. En dan gaan ze dus ook, omdat hun leer is gewoon dat God geen ziekte kan toestaan als iemand gelooft. Wat zeg je?
Charismatische verwarring.
Ja, en dan gaan ze dus ook de doorn die Paulus beschrijft in 2 Korinthe 12, gaan ze afschuiven op zijn vervolgingen.
Ja.
Dat vind ik erg kwalijk, want hier staat en allerlei verzoekingen. Ik ken zoveel christenen in dit land, ik kom natuurlijk heel veel op heel veel plaatsen. Zulke fijne broers en zussen hebben allemaal met verzoekingen te maken. Zijn het allemaal dan treurige gelovigen? Helemaal niet. Het zijn hele fijne, standvastige mensen, maar ze hebben allemaal verzoekingen. Ja. Sommige fysiek, sommige, nou ja, je kunt een hele lijst opnoemen. Maar daarom staat hier ook allerlei verzoekingen waardoor je bedroefd wordt. Er staat bedroefd.
Korte tijd.
Ja. En als je nog jong bent, dan is alles een groot feest natuurlijk. Ik kwam tot bekering 30 november 1993. Dat is 30 jaar geleden, over 2 weken. En toen zongen we een lied bij de doop. Breek mij, vul mij, zend mij. Weet je wel, dat lied. Nou, dat breek me hebben ze het al afgehaald, geloof ik. Maar toen dacht ik, nou, dat ga ik even zingen. Hè. Breek mij, vul mij.
Ja.
Maar wist ik veel, breek mij, dat het een heel leven is?
Ja, precies.
Het is een heel leven. Want de verzoekingen die er zijn, Romeinen 8, gaat dan over de schepping, die zucht. En ook wij zelf zuchten. Waarom? Nou, het is geen fijne omgeving waar wij leven. En er zijn wel fijne dingen, 1 Timotheus zegt dat wij mogen genieten van dat wat God ons hier op aarde geeft. Eten, drinken, gezelschap, dat zijn allemaal helemaal geen verkeerde dingen. Alleen, als je kijkt naar de morele zaak van waar wij in wonen, dan is dat een duistere wereld. En die wereld, die schepping, ja, die treft ons ook. Mm-hmm. Het is totale onzin dat meneer Tom de Wal roept dat God wil dat alle vrouwen kinderen krijgen. En als je onvruchtbaar bent, dan moet er maar voor je gebeden worden en zo. Dat is nogal een klap in het gezicht voor alle moeders, alle vrouwen, die met pijn en verdriet moeten hebben leren omgaan met het kinderloos zijn. Mm-hmm. Om dan ook nog eens te horen dat je dan geen genoeg geloof hebt. Dus allerlei verzoekingen. En Hebreeën 12, nu schijnt alle tuchtiging van wel op het ogenblik zelf geen vreugde, maar van droefheid te zijn, voor droefheid. Maar daarna geeft zij aan hen die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Wat wil jij zeggen? Je koop eens 1?
Ja, dat is voor mij altijd een hele bemoediging in het leven. Jacobus 1 vers 2. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt.
Ja, mooi hè?
Ja.
Heel mooi.
Volharding. Ja.
Ja, en beproefdheid van het geloof is exact dezelfde uitdrukking als vers 7. Hè? Want God wil dat geloof wat we hebben, dat is de band die we met hem hebben, het vertrouwen in hem, het zicht op zijn zoon, dat is voor hem veel kostbaarder dan alles wat hier op deze wereld is.
Amen.
Ja. Ja, uw liefde is kostbaarder dan wijn, zegt Hooglied 1. Nou, wijn is een beeld van de vreugde van deze wereld. Nou, er zijn heel veel leuke dingen in de wereld, hoor. Echt waar, we moeten echt geen sombere treurwilligen worden in deze wereld. We mogen echt genieten van hele fijne dingen. Maar in vergelijking met het geloof stellen die dingen allemaal niet zoveel voor.
Nee. Ze vallen weg.
Nee. Ze vallen volkomen weg. Want God wil dat geloof beproeven. Hij wil het louteren. Hij wil het door het vuur van de beproeving wil hij het zuiver maken. En dat geldt ook voor Israël. Want we lezen in Zacharia hoofdstuk 13... dat 1/3 deel in het vuur beproefd zal worden. Zoals de 3 vrienden van Daniel in het vuur beproefd worden. Hè?
2/3 gaat om.
Ja, dat is, klopt. 2/3 zal omkomen. Mm-hmm. Maar 1/3 deel wordt beproefd door het vuur. En Daniel in Daniel 3 is helemaal niet aanwezig in het hele verhaal niet. Heel merkwaardig. Allemaal moesten ze verschijnen voor het beeld. Alle stadsbestuurders van alle landen. En Daniel, waar is die?
In het koningshuis.
Bij de koning.
Ja, beeld van de
zeg
gemeente.
Jij, hè? Dat
ja.
Zeg jij.
Ja,
dat staat er niet.
Dat is een beeld van de gemeente.
Dat geloof ik
wel. Wow.
Prachtig.
Ja. Ja.
Maar goed, de Joodse mannen in het vuur.
Vader.
Is ineens een vierde man bij.
Ja.
En dat is de Heer Jezus die in de grote verdrukking.
Hey, maar die tekst mogen we even voorlezen uit Daniël 3, want dat is mijn lievelingsvers.
Ja.
Dat is echt mijn lievelingsvers. Ja. Waarom? Omdat daar zoveel getuigenis uitspreekt.
Ja.
Uit Daniël 3, uit wat die 3 vrienden daar zeggen. Tegen Nebukadnezar, want ze zouden het vuur ingeworpen worden. En dan staat daar, maar als jullie dus niet dat beeld zullen aanbidden, zult gij ogenblikkelijk in het brandende vuur overgeworpen worden. En wie is de God die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden? Toen antwoordden Sadrak, Mesach en Abednego, de koning Nebukadnezar. En ze zeiden, wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. Waarom niet? Indien onze God, die wij vereren, in staat is om ons te bevrijden, dan zal hij ons uit de brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, bevrijden. Maar zo niet. Het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij niet hebt opgericht niet aanbidden. Het maakt u niet uit wat er zou gebeuren.
Wat een geloof, hè?
Gigantisch.
Er waren nog ineens christenen.
Dat is echt een voorbeeld. Elke keer als er wat gebeurt.
Dat is de Heilige Geest langs.
Nee, maar dat. Ze hadden natuurlijk in hoofdstuk 1 10 dagen God de Heer gehoorzaamd met het voedsel. En ze hadden natuurlijk ook in hoofdstuk 2, als die droom komt, hadden ze ook de Heer gezocht. Het was gewoon hun gewoonte om heel veel in gebed te zijn. En het zijn geen christenen, ja, maar ze hebben natuurlijk. Het geloof is in principe hetzelfde, het geloofsvertrouwen. Of je nou het Oude Testament leeft of het Nieuwe Testament.
Ja, daar hebben ze ook dingen in meegemaakt. En de dingen die ze mee hebben gemaakt, hebben ze standvastig gemaakt op dat punt.
Ja.
Tot op dat punt. En dat, zo werkt het voor ons precies hetzelfde.
Maar zelfs indien niet, hè?
Mm-hmm. Indien niet, ja. Maakt ze niet uit.
En dat is dus wat de charismatici vergeten.
Dat zegt Petrus dan ook.
Hij kan genezen, maar zelfs indien niet.
Ja.
Nee, dat is er niet bij. Dat kan niet.
Ja, hij staat voor jou. Want meestal, die mensen die meeliepen, die gingen aan dood al, hè?
Ja.
Mm.
Ja. Ja, waar die over. Ja. Opdat de beproefdheid van uw geloof veel kostbaarder dan die van goud, dat vergankelijk is en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn. Dat is mooi, hè? Blijkt te zijn. Dus als de Heer komt, als die erfenis er is, als de behoudenis er is, zal beginnen tot lof en heerlijkheid en eer. Wanneer? Dus beste Joodse christenen, de lof en de heerlijkheid zijn er nu nog niet, maar straks bij de openbaring van Jezus Christus. Hier staat dus niet de opname, maar bij de openbaring. Waarom staat hier niet bij de opname? Nou, omdat de lof en de heerlijkheid en de eer iets publiekelijks zal zijn. En dat is niet bij de opname, want dat is een geheim iets. Daar zal de wereld niet echt iets van meekrijgen, denk ik. Maar de openbaring van de Heer met al zijn heiligen, dan zal de lof en de heerlijkheid en de eer naar al die mensen gaan die vervolgd zijn in de wereld.
Ik denk toch ook wel dat, dat ze denken de wereld van, zijn er in één keer heel veel mensen pleiten.
Ja, tuurlijk, toch?
Maar ja, UFO's zijn er geweest.
Ja. Ik heb afgelopen week of zo nog wat gezien van die vliegende schotels en dan hup, naar boven. En dan zeg je, oh, die luister erin. Ik denk, hé, dat is wel een aardig trucje. Ja. Ja, dus, wat moet je anders verzinnen?
Ja. Dat is die dwaling misschien wellicht, hè? 2 Thessalonicenzen 2.
Ja, ik denk dat dat de antichrist is, hoor.
Okay.
Maar goed, hij kan dat natuurlijk gebruiken als een dwaling. Ja. De vuurgloed die tot uw beproeving dient. Dat is dan de vervolging. We hebben in deze wereld christenen die op de meest vreselijke manieren vervolgd worden. In allerlei landen. Ik geloof op nummer 1 staat weer Noord-Korea, dacht ik.
Ja.
Maar in Afrika is het ook vreselijk.
Getuigenis op de doorslag. Er was een vrouw die had echt in 8 gevangenissen gezeten.
Ja, joh.
Dat was zo indrukwekkend.
Uit welk land kwam ze dan?
Getuigenis uit Korea.
Ja?
Ja. Dat is echt heel bijzonder, maar dat kun je nog zien op YouTube.
Ja.
Heb ik het gezien.
Ja?
Ja.
Oh, dan ga ik
die uitzending, dat was zo bijzonder. Echt. Die vrouw,
oh, open door.
Ze kon het getuigen, maar ze mocht ze liet zich ook niet zien. Je zag ze wel even achter.
Ja.
Ze had in 8 verschillende gevangenissen gezeten. Vreselijk.
Ja.
En dan nog zo getuigen.
Ja, maar
de
oven in Daniel 3 is een oven die is opgetuigd door de vijand.
Mm-hmm. Ja.
Maar God gebruikt die oven tot de verheerlijking en de eer en de lof van zijn.
Ja.
Dus, maar dat is nu ook. De vuurgloed die wordt door de wereld gecreëerd.
Mm. Ja.
Maar God, en dat is onze moeilijkheid. Dat dus en de omstandigheden, allerlei beproevingen, maar ook de vuurgloed, het vervolgd worden, is iets wat de Heere God toestaat. En dat vinden wij heel moeilijk, omdat we kennen nog niet eens enorme vervolgingen.
Nee.
Maar God zegt eigenlijk, het is maar een korte tijd, maar dat effect van jouw geloof zal tot in eeuwigheid eer en lof zijn voor mezelf, maar natuurlijk ook voor dat geloof wat er is geweest in deze wereld. Ja?
En is wat 's morgens.
Oh ja?
Ja, ja,
van afgelopen keer.
Hoe lang is dat geleden?
Nog 4 weken
geleden. Nou, ik ga het eens kijken.
Ja, ja, ja.
Even delen.
Zeg je? Ja, even delen in de WhatsApp groep.
Ja, ja.
Oké. De openbaring van Jezus Christus, dat zal het moment zijn dat de hele wereld met stomheid geslagen zal zijn. We hebben dat de vorige keer gezien in Openbaring 19. Dan gaat hij ook de legers verslaan en hij zal zijn voeten op de olijfberg zetten enzovoort. Maar wie krijgen dan de lof en de eer en de heerlijkheid? Dat zijn de mensen die nu vervolgd worden. En dat moest hen bemoedigen en versterken. Nou, en nou komt vers 8. Jacobus 1 vers 12, ken je die? Gelukkig de man die de verzoeking verdraagt, want beproefd geworden zal hij de kroon van het leven ontvangen. Die hij beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. Nou vind ik vers 8 zo bijzonder in het verband. Waarom? Omdat vers 6 zegt, u verheugt zich in dat wat komt. Maar vers 8 zegt, u verheugt zich in hij die er nu is. En dat is precies Hebreeën 11. Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, vers 6. En de overtuiging van wat men niet ziet, vers 8. Want hoewel u hem gezien hebt, hebt u hem lief.
Niet gezien hebt.
Nee, niet. Zat hij gezien?
Nee, dat zei
hij. Zei ik het fout?
Ja.
Oké. Okay. Het is al laat natuurlijk. Hoewel u hem niet gezien hebt. Joden, over het algemeen, verwachten een zichtbare Messias. Er waren heel veel Joden, hadden de Heer Jezus gezien tijdens zijn leven. Maar zij niet, want zij zaten in al die streken in Turkije, het huidige Turkije. Maar hoe kan je nu iemand lief hebben die je niet gezien hebt? Dit is trouwens een van mijn favoriete versen uit de hele Bijbel, vers 8. Dat heb ik eindeloos vaak geciteerd. Want het is toch heerlijk? Hoe kun je nou volhouden onder moeilijke omstandigheden? Nou, doordat je iemand lief hebt. Waarvoor je het doet, dat is de Heer Jezus. Waarom heb je hem lief? Hij heeft ons eerst lief gehad. Het hele boek Hooglied is één groot getuigenis van zijn liefde. En de bruid geeft een reactie op zijn uitgestoken hand, elke keer weer. Hij zegt, je bent mooi, mijn liefde, mijn vriendin, ik vind je geweldig. En dan gaat zij helemaal wakker worden en ja, schitterend. Maar, hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, zie, heb je het. Het geloof. En nou komt er iets, ja, dat is wat mij betreft het grootste geheim van het leven. U verheugt zich in hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Nou, als dat nou zou gelden voor iedere gemeente waar ik kom, dan zou de zangdienst er heel anders uitzien. Ik zeg het een beetje plagend, maar ik heb helemaal geen zin om te zingen over hoe goed ik u ga dienen. Ik wil graag zingen over de Heer Jezus.
Dat is pas een liedje, dus we zongen ze, u rent achter me aan.
Echt waar?
Nee.
Ik
dacht, oh ja, jongens. En jij houdt weg.
Ja, ik weet het niet.
Nou ja, ik las van de week in het kerkblad van mijn ouders, waar een lesbische dominee een stukje had geschreven, die al samen met een vrouw is en kinderen heeft. Ik snap niet hoe, maar goed. Ik heb geleerd dat God degene is die mij met al mijn gevoelens en al mijn problemen mij koestert. Ja. Hij koestert mij. Pardon?
Ja.
Oké, maar zo denkt de mens over God. Maar een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Verheerlijk betekent vol met roem, vol van hemelse heerlijkheden. Ik vrees dat wij nu leven in een fase van, ja, je hebt die eerste liefde verlaten. Want weet je wat er nou een beetje gebeurt in de evangelische gemeente? Er wordt steeds meer gepraat over wat je moet doen. Ja, je moet stille tijd houden, je moet bidden. Doet u dat ook? En gaat u ook dit? En bent u ook zus? En dan voel je op het laatst helemaal een beetje. En je moet heilig leven en je moet zus. En je moet bij elke stap nadenken. Maar het moet over hem gaan.
Zijn jullie ook een groene kerk?
Zegt u?
Ja. Ja, oké. Okay. Klimaatbewust.
Ja. Een groene kerk. Ja. Nee, maar als je nou eerst eens begint met de mensen wakker te maken voor de Heer Jezus. Laten we daar eens mee beginnen weer. Gewoon, wie is hij? Hè? Hooglied 1. In Hooglied, nou misschien moet ik dat wel even zoeken. Het is toch bijna tijd. Dus Hooglied 5, dat is zo mooi. Hooglied 5. Ik kan het niet heel uitgebreid behandelen, maar doe het even kort. Dan zien we in vers 2.
Wacht even.
Ja, rustig maar, jongen. Is het nog een Nokia uit 2012?
Nee. Ik heb hem.
Heb je Hooglied 5, heb je dat?
Ik heb hem.
Vers 2 vinden we de toestand van de huidige tijd. Ik sliep. Dus mijn hart waakte, dat betekent, ja, je bent geen ongelovige, maar je slaapt wel. Je gaat wel mee als de Heer komt, maar je bent in de praktijk gewoon in slaap gevallen. Maar de Heer wil niet een slapende gemeente. De stem van mijn liefste die aanklopte, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte. Zie, dit is de manier waarop hij jou weer wakker maakt voor zijn liefde, namelijk door zijn liefde te uiten. En dat lezen we in de schrift. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Daarom vind ik ook dat wij elke zondag er brood en wijn. Maar dat, ja, dat krijg je nergens meer door. Maar goed, ander verhaal. En dan staat er. Mijn hoofd is vol dauw, mijn haarlokken vol druppels van de nacht. Hij heeft zijn leven gegeven in de nacht. En het effect is nog steeds aanwezig. En dan zegt zij, notabene. Ik heb mijn onderkleed uitgetrokken. Waarom zou ik dat weer aantrekken? Ja, ik heb mijn voeten gewassen. Ik heb helemaal geen zin meer in al die aanbiddingsliedjes. Ik heb het al zo vaak gedaan. En dan zegt de Heer, de groeten dan. Dan ga ik even een tijdje weg. Dus mijn liefste trok zijn hand uit de opening van de deur. Dan word je vanzelf onrustig. Want zonder de Heer Jezus is een samenkomst ook maar een beetje, ja. Wat is het eigenlijk?
Leeg.
Beetje elke week hetzelfde.
Leeg. Ja. Gewoon leeg.
Leeg. Dan moet het volgende fase komen. Ik stond op. Ja, zie je dat? Vers 6. Ik deed mijn liefste open, dus je hart openzetten. Maar de Heer laat ons altijd even een tijdje zwemmen als wij zijn afgedwaald. Net als de Emmausgangers op weg, hè? Van Jeruzalem naar Jericho, verkeerde kant op. En hij laat ze gewoon even een tijdje hun frustraties beleven. En dan komt ze tot de conclusie dat hij is weggegaan. En dan gaat ze hem zoeken, zie je dat? Vers 8 en vers 6b. En dat betekent dat je echt oprecht weer je leven opnieuw gaat inrichten om de Heer Jezus te zoeken. Om zijn persoon weer helemaal voor je geest te halen, door het woord te lezen. Ze vond hem even niet. Nou, de wachters ga ik even overslaan. En dan gaat ze naar de dochters van Jeruzalem, vers 8. En dan zegt ze, ik ben ziek van liefde. En dan gaan zij vragen, in vers 9, wat heeft uw liefste voor boven een ander? En dan komt die onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde in hem. Dan gaat ze vanaf vers 10 tot en met vers 16... gaat ze over hem spreken. En dat is nogal wat, hè? Nou, als je de gemiddelde christen nou zou vragen, wat betekent de Heer Jezus voor jou? Wie is hij voor jou? Ja, hij is mijn redder. Oké, en wat nog meer dan? Dan moet je kijken wat er allemaal staat. Ik ga dat nu niet allemaal uitleggen, maar daar staan ongelooflijk veel prachtige dingen van wie hij is. Niet wat hij gedaan heeft, maar wie hij is.
Zijn hele wezen.
Zijn hele wezen.
Daar moet je van houden.
Daar moet je van houden, ja. En dan sluit het stukje af met vers 16. Zo is mijn liefste. Zie je dat? Nou ja, en in hoofdstuk 6 vers 4 is hij weer terug. Maar, krijgen we dat weer? Ik heb niks verkeerd gezegd, toch?
Ik weet niet wat dat betekent.
Ja, dat was voor de eerste keer maar vanavond. Ik moet het uitzetten. Maar kennen jullie dat een beetje of niet? Dat je je in hem verheugt. Soms zakt het een beetje weg.
Echt wel.
Nou, als kinderlijk. Als een kind verlangt naar zijn moeder, naar zijn vader. Ja.
Maar dat is een beetje dat is ook een beetje mijn moeite, mijn strijd soms met de boodschap die soms gebracht wordt in de samenkomst. Dat het niet de geest van Christus heeft. Het moet echt over hem gaan. Mm-hmm. En daarna kun je dan wel een keer zeggen van doe dus dit en ga dat doen. De mensen moeten bij hem terechtkomen.
Mm-hmm. En dat het zeer ligt in dat onderwijs. Want hoe meer je gaat leren kennen van wie hij is, hoe meer je de schriften geopenbaard krijgt, net als die en dan werd het brandende hart niet vol van ons toen we toen die
ja, maar hij houdt ook maaltijd met hem. Dus het is
daar ligt het.
Ja.
We eindigen de prediking vaak na 20 minuten door ook nog iets over de Heer Jezus.
Ja.
Dus we zijn allemaal waarheden aan het vertellen uit het Oude Testament. En dan, dit is ook een beeld van Christus.
Ja.
Nou, begin nou eens met Christus.
Ja, dat is ook niet de taal van een bruid.
Dat moet omgekeerd zijn.
Yes.
Nou, maar je ogen moeten er ook een beetje voor open gaan. En dat krijg je meer door erin te zijn. Ja,
plus,
hoe meer je in het woord bent, hoe meer je dit hoort, hoe meer je ogen open gaan. Het gaat alleen om.
Maar waarom zouden we er überhaupt over klagen? Omdat het gewoon heel erg duidelijk aangeeft de tijd waar we in leven.
Ja.
Geeft het te kennen de tijd waar we in leven.
Het is niet echt klagen, het is meer een verdrietige constatering.
Omdat je het mist, maar daarom hebben we wel af en toe een paar broeders en zusters om ons heen. Waar we hetzelfde hartsverlangen vinden en zien en proeven. Dat we samen hem groot mogen maken. Ja. En dan is het wat kleiner, maar
ook
twee
of meer. De band onder elkaar natuurlijk.
In mijn naam vergaderd zijn. Ja. Ja.
Ik wil het even afronden, want sommige mensen moeten echt om 9:30 weg. We moeten nog een uur rijden, sommigen zelfs langer dan een uur. Ja. Even langs de Mac weer natuurlijk.
Zijn we al geweest?
Ah, goed zo, goed bezig.
Maar het was te vroeg, dus even
De Mac was nog niet open.
Vers 9.
Ja,
Kapitino. Dus, wij verheugen ons in hem terwijl u het einde van uw geloof ontvangt. En wij zien hem niet, maar als het einde van ons geloof daar is, dan zullen wij gekend zijn. Dan zullen wij kennen zoals wij gekend zijn in Korinthe 13. De behoudenis van uw zielen. We zijn natuurlijk al behouden, maar hier bedoelt hij met zielen. Bedoelt hij gewoon de hele persoon. Oh, hier heb ik hem toch geciteerd. Zie je dat? Onder vers 9. Want wij weten dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in balingsnood is tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten bij onszelf. In de verwachting van het zoonschap. En dat is de verlossing van ons lichaam. De behoudenis. En dan komt er een zinnetje daar. Wat zit je nou toch weer te klieren, man? Hij niet hoor. Hoe was jij op school vroeger?
Net zoals jij.
Ja, dat denk ik ook. Nou, vers 10 wordt gebruikt door ultra-bedelingen, mensen. Om ons wijs te maken dat 1 Petrus niet over het lichaam van Christus gaat. Het gaat niet over de gemeente. Want ze zeggen, kijk, over deze behoudenis hebben de profeten onderzocht. Hè, over de voor u bestemde genade. En het kan natuurlijk nooit over de gemeente gaan. Want ja, de gemeente was nog een verborgenheid in het Oude Testament. Dus, en als jij niet goed onderlegd bent in de schrift, denk je, ja, inderdaad, een goed punt. Maar er staat hier niet dat de profeten hebben nagedacht over de gemeente, maar over de voor u bestemde genade. En wat is dat voor genade? Nou, dat hebben we de vorige vers gelezen, namelijk de behoudenis. En het Oude Testament staat vol met de voorzegging van het Vrederijk. Kijk, dat er ook een hemelsdeel van het Vrederijk is, dat wisten zij niet. Maar daar gaat het hier niet om. De genade is dat wij deel hebben aan het Koninkrijk van God dat komt. En dat nu al in de hemel is weggelegd voor ons. Ja? En daar hebben profeten naar onderzocht. En de voor u bestemde genade, en die was ook voor hen zelf trouwens bestemd, geprofeteerd. Ja? En Micha 4 zegt in vers 7, ik zal wie mank gaat stellen tot een overblijfsel, en wie verdreven was tot een machtig volk. En de Heere zal over hen koning zijn op de berg Sion, van nu aan tot een eeuwigheid. Dat geldt ook voor ons. Maar alleen is hij onze koning, niet op de berg Sion. Hij is onze koning, of eigenlijk zou je moeten zeggen onze Heer. Hij is de koning van Israël, de Heer van de gemeente en de bruidegom van de bruid in het Nieuwe Jeruzalem. Nou, dat was het mooi toch?
Ja.
We zijn weer doorheen, ja.
Het woord de profeten, dit kunnen toch ook Nieuw Testamentische profeten
zijn? Ja, dat heb jij
goed. Het gaat niet alleen over het Oude Testament.
Nee, dat is ook een scherpe constatering.
Ja.
Wij sluiten dit af en ik hoop dat jullie hierdoor weer bemoedigd zijn om de week weer door te ploeteren. Nee, niet te ploeteren.
Precies. Ik heb een hele nieuwe kijk op Peter.
Mooi. Amen.